Gemeente, ik wil met u lezen vanavond uit het Johannesevangelie hoofdstuk 20, vers 19 tot 23. Johannes 20, vers 19 tot en met 23. Terwijl u het opzoekt, schets ik u even de context waarin we zitten. Het is het verhaal volgens Johannes over de opstanding. Waarin Maria van Magdala al bij het graf is geweest. Maria bij het graf is geweest, Petrus is geweest. Er een complete chaos is tussen de discipelen over wat er nu uiteindelijk gebeurd is. De discipelen zijn bij elkaar. De verhalen zijn gedeeld. Diverse apostelen zijn binnengekomen en, nou ja, ze weten het eigenlijk niet zo goed. En de dames die bij het graf geweest zijn, ze worden niet echt geloofd. Ze vinden het maar vreemd, en zeker als je alle evangeliën naast elkaar legt, wordt het een verwarrend verhaal. En dan gebeurt er het volgende, vanaf vers 19. Toen het nu avond was, op die eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus. En hij stond in hun midden en zei tegen hen, vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de Here zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Tot zover dit gedeelte. Vandaag vieren we Bevrijdingsdag. Een dag in Nederland waarin diverse vlaggen uithangen. Een dag die ik als kind al boeiend vond. Mijn opa en oma hebben de oorlog meegemaakt. En mijn opa beleefde de meidagen altijd van minuut tot minuut. En zepte van zender tot zender om alle documentaires over de Tweede Wereldoorlog te bekijken. Om alle kranten die uitgegeven waren weer eens door te gaan. En de verhalen tot uit en treuren voor de zoveelste keer nog eens te vertellen. Wat hij allemaal had meegemaakt. Wat mijn oma had meegemaakt. En al die verhalen van toen, ze werden weer opgerakeld. En het mooiste wat hij dan altijd wel beschreef, was de bevrijdingsdag. Toen in 1945... Mijn opa en oma woonden in Dordrecht, gewoon in een gemiddelde woonwijk. Toen op een gegeven moment uiteindelijk de tanks vanuit het zuiden weer optrokken en de stad binnenkwamen. En ik kan me die beelden helemaal voor me zien. Mijn opa vertelde dat ze de straten overrenden en iedereen die maar een vreemd uniform aan had, dat ze die begroeten en bijna niet om de hals vlogen. Beelden die ik zelf nooit gezien heb. Beelden die nu ook vandaag op de televisie voorbij komen van de binnenkomende tanks, van de Canadezen en zelfs de Polen in Breda tot aan de Engelsen. Een bijzondere situatie. Bevrijdingsdag. Beelden van allerlei bevrijders. Waarom haal ik dit aan? Vandaag vieren we bevrijdingsdag. Maar Pasen is eigenlijk onze geestelijke bevrijdingsdag. Pasen is het feest waarin we vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood. 2 weken geleden mochten we dat weer centraal stellen. Maar dit verhaal lijkt nergens op een bevrijdingsdag. Je zou verwachten dat als Jezus verschijnt, de discipelen als het ware de straat op waren gerend op zoek naar Jezus. Maar hier gebeurt iets vreemds. Het is een situatie achter gesloten deuren. Als we kijken naar vers 19, dan hebben we het over die ene avond, waarin allerlei geruchten gaan over dat de Heer Jezus zou opgestaan zijn. Terwijl notabene de discipelen 3 keer het gehoord hebben. Ze wisten dat de Heer Jezus zou opstaan. En als je terugleest, zie je dat hij op 3 keer toe de discipelen vertelt: ik zal sterven, ik zal opstaan, jullie zullen mij weer zien. Maar het lijkt niet door te dringen. Het was geen groot onthaal voor de Heer Jezus, waarin ze als het ware als de bevrijdingsdag, dat de discipelen straat op waren gerend. Er was helemaal geen enthousiasme. We lezen zelfs dat de deuren op slot zaten in vers 19. Bang, angstig. Helemaal geen euforie rondom de bevrijding, maar grote angst voor de vervolging. Het lot van Jezus kon wel eens hun lot worden. En dat was niet vreemd. De tempeldienst was op jacht naar die zogenaamde Jezusclub. En iedereen die ze tegenkwamen van die Jezusclub, die zouden ze oppakken. Want het gerucht moest niet verder gaan. Sterker nog, de tempeldienst had bewakers bij het graf neergezet. En ook de rest van zijn volgelingen moest opgepakt worden. Maar dan, terwijl ze bijeen zaten, staat Jezus in hun midden. Een vreemde situatie. En hij staat in hun midden en zegt tegen hen: vrede zij u. Shalom moet daar geklonken hebben. Wat raar. Bange vissersjongens, die van gekkigheid niet meer wisten wat ze moesten denken. Jezus staat in hun midden. En het doet me heel erg denken hoe wij vandaag de dag misschien wel zouden kijken naar de opstanding. Naar als Jezus vandaag terug zou komen en in ons midden zouden komen. Hoe is onze verwachting als we bevrijdingsdag met vlaggen kunnen vieren? Maar hoe zou de komst van Jezus verwacht worden? En misschien zitten wij wel net als die discipelen, opgesloten in ons leven. In onze binnenkamer misschien met de deuren op slot. Uit angst van wat mensen zullen vinden. Uit angst wat misschien wel de Heer Jezus zou zeggen. Want hadden ze redenen om de straat op te rennen? Ja, vanuit onze luie stoel zou je dat misschien wel denken. Dan zou je misschien kunnen denken: wat raar. Ze wisten toch wat het zou gebeuren. Je zou toch naar buiten rennen, je zou op zoek gaan naar Jezus, want je weet dat hij zou opstaan. Zo leuk was het misschien ook helemaal niet. Want de discipelen hadden nogal wat meegemaakt. Misschien zit je hier vanavond ook wel met dat gevoel van: ja, ik zou Jezus graag in mijn hart willen hebben. Ik zou dat paasgevoel willen ervaren. Maar er is veel gebeurd misschien. En dan denk je misschien terug aan die dagen daarvoor. Dat in ieder geval God voor de discipelen. Het verraad, de schuld, de zonde. Al die momenten dat je Jezus in de steek hebt gelaten. Al die momenten dat je zegt: ik ken u niet, zoals Petrus dat gezegd heeft. Al die momenten die ervoor zorgen dat je misschien denkt: laten de deur maar op slot doen. Laten het veilig bij elkaar gaan zoeken. En pas op, want wie weet wat er nog zou kunnen gebeuren. Angstig voor wat komen gaat. Misschien wel angstig wat Jezus zou zeggen. Die Jezus die wij verraden hebben. Die Jezus met onze grote woorden geloofd en geprezen hebben misschien, maar op zo vaak ook in ons eigen leven uit ons leven gebannen hebben. Waar we prachtige beloften tegen gezegd kunnen hebben. Waar we liederen kunnen zingen van overgave en prijs de Heer en halleluja. Het is een vraagstuk die je misschien kan doortrekken. Als Jezus belooft: ik zal wederkomen en hij zal vandaag in ons midden komen. Hoe zit ons leven ervoor? Hoe ver zitten wij dan opgesloten? Hoe ver gijzelt de angst ons dan, net als bij de discipelen? Wat moeten we zeggen? Hoe zal hij ons ontmoeten? Zou hij boos zijn? Zou hij mij oké vinden? Ik vind dit kleine gedeelte, 4 versen, een enorme bemoediging voor ons allemaal en voor mijzelf. Om te zien wat Jezus doet. Als hij uiteindelijk daar komt. Want het allereerste wat we zien is dat Jezus achter onze gesloten deuren kan komen. De deuren zitten dicht en je moet je zien misschien wel een huisje met daarom nog een binnenplaats. Alles was op slot en dicht. En Jezus kan achter dat gedeelte komen. Hij staat niet zomaar, hij klopt niet aan de deur, maar hij verschijnt in het midden. In het midden van zijn leerlingen, in het midden van zijn kleine groep, zijn gemeente. Hij kan komen waar mensen niet kunnen komen. En dat is zo'n bemoediging. Als je zelf soms het gevoel hebt dat alles op slot zit in je leven. Hij kan komen daar waar deuren misschien op slot zitten. In landen waar het evangelie verboden is. Maar misschien ook wel heel dichterbij. Jezus kan komen waar doktoren niet kunnen komen. Jezus kan komen waar de psycholoog niet kan komen. Hij kan ons bereiken waar niemand ons kan bereiken. Jezus is Heer en Hij staat in ons midden. En het doet mij beseffen dat Jezus niet afhankelijk is van of wij de deuren open doen, of wij dan bepaalde dingen in orde maken, of wij er klaar voor zijn. Want als wij klaar moeten zijn voor Jezus' komst, en Jezus moet wachten of wij bereid zijn, of wij uiteindelijk er klaar voor zijn, dan kan het nog heel lang duren. Jezus verschijnt. Hij wil en kan achter onze gesloten deuren komen. Hij staat in hun midden. En dan wil Hij onze angst wegnemen. Die angst van die binnenkamer, van dat kleine lokaaltje waar ze bij elkaar worden, wordt doorbroken door de woorden van Jezus. Vrede zij met u. Hij wil ten eerste achter onze gesloten deuren komen. En ten tweede, Hij wil onze angst wegnemen. Vaak zijn wij zo bang dat God kleiner is dan wij denken. En dat God zwakker is dan wij denken. Maar het geloof wat hier, dat zwakke geloof van die discipelen, weerhoudt de Heer Jezus er niet van om te komen. En ik maak telkens het bruggetje ook naar zijn komst. Zou Jezus zijn komst tegen laten houden? Door gesloten landen? Door gesloten harten? Door mensen die angstig zijn? Nee, God is groter. God is sterker. Zo vaak zijn wij bang dat wij te weinig kracht hebben. Dat wij te weinig geloof hebben. Angst is menselijk. Maar hoop, hoop is goddelijk. Wacht, Jezus wacht niet met komen. Totdat wij genoeg kracht hebben. Dat wij genoeg angst hebben weggeslagen. Hij komt in het midden en Hij wil ook in jouw midden komen en vandaag zeggen, ik wil jouw angst wegnemen. Ik wil in jouw midden komen en zeggen, vrede voor jou. Dat is wat Jezus brengt met Pasen, om ons te laten zien, ik leef in eeuwigheid. Als we kijken naar het boek Openbaring, waarvan alles gebeurt. En als je kijkt naar het boek Openbaring, naar de brieven naar de gemeenten, en vervolgens wat er allemaal gaat gebeuren, dan zou je denken, er is veel angst. Er is veel te doen. Als je de brieven, de zeven brieven uit Openbaring 2 en 3 leest en bekijkt, dan zien we dat er ontzettend veel nodig is in de gemeente. Maar laat Jezus zich weerhouden. Als we kijken naar Openbaring 1, vers 4, dan klinken daar dezelfde woorden. Aan een gemeente die klein is, die op al die plaatsen soms heel fragiel is. En Jezus zegt dan tegen Johannes, schrijf het maar op. Aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, genade zij u en vrede van Hem, die is, die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de trouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden. Je ziet hier een herhaling komen, ook in boek Openbaring. Hij is de vorst van de koningen der aarde. Hem, die ons heeft lief gehad. En ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Zo opent ook hier het boek Openbaring. Met een enorme brief aan de gemeente. En als we dan iets verder kijken in datzelfde hoofdstuk 1, dan zien we vers 17b, waar Jezus zegt, wees niet bevreesd. Je ziet een herhaling van wat we net gelezen hebben bij de opstanding van de Heer Jezus bij deze discipelen. In een kleine ruimte bij elkaar. Naar de verplaatsing van misschien een krampachtige situatie van de gemeente. Toen, 7 gemeenten in Klein-Azië. En opnieuw klinkt het, wees niet bang, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de levende. Ja, ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En als we dat kleine kamertje van die discipelen nemen en we verplaatsen dat met die 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3, die deze woorden te horen krijgen, onder de spanning en de druk van het Romeinse Rijk, die het liefst alle christenen wil vervagen, zoals de tempeldienst die kleine jonge gemeenten wilde vervagen, zoals vandaag de dag in onze tijd het christendom door sommige mensen liever kwijtgeraakt moet worden dan dat het moet blijven. Dan mag dat, als we kijken naar Johannes 20 via het boek Openbaring, ook voor ons die grote bemoediging zijn. En ja, we kunnen niet altijd die sterke christenen zijn. Ja, we kunnen niet altijd die groep zijn die alles maar voor elkaar heeft. Zoals de 7 gemeenten in Openbaring 2 en 3 dat ook niet hadden. Ja, er waren gemeenten waar het heel goed ging. Er waren ook gemeenten waar het dramatisch ging. Waar Jezus zelf de vraag stelt of hij daar nog centraal kan zijn. Herkennen we dat niet vandaag? In hoe de gemeenten breed kunnen zijn? Maar we mogen zien dat de opmaat van het boek Handelingen ligt in Johannes 20. Dat de opmaat van de vervolg van Openbaring ligt in Openbaring 1. Waar niet de twijfel wordt gepresenteerd, maar de hoop wordt gepresenteerd. Dat de twijfel wordt weggenomen door het shalom van Jezus. En dat de vragen van de jonge gemeente worden weggenomen door die standvastigheid van Jezus in de hemel. Die zegt, ik heb de sleutels in handen. En vandaag mogen wij ons laten bemoedigen. Door allereerst Johannes 20. Waar Jezus verschijnt in een situatie die alles van perfect is. Hij wil onze angst wegnemen. Doe me denken aan Jesaja 41 vers 10. Waar staat, wees niet bevreesd. Ik ben met u. Wees niet verschrikt, want ik ben uw God. Ik sterk u, ik help u. Ik ondersteun u met mijn rechterhand. Die werkt gerechtigheid uit. We mogen zien, Jezus kan ten eerste achter onze gesloten deuren komen. Ten tweede wil hij onze angst wegnemen. En ten derde wil hij ons middelpunt zijn. Zowel als hier in Johannes 20 als in Openbaring 1. Jezus staat niet aan de zijkant. Jezus klopt niet aan de deur in die zin van, hallo, mag ik ook even wat zeggen? Mag ik ook even een beetje aandacht hebben? Hij verschijnt in het midden. Hij hoeft niet aan te kloppen. Hij is het middelpunt. Het is zijn gemeente. Hij staat. Zoals later ook in Openbaring 4 en 5 mogen zien dat het lam staat. Hij is het, terwijl de fundamenten van de wereld kunnen wankelen, terwijl ons leven kan wankelen, terwijl de discipelen daar met de vraag zitten, wil de Heer ons nog wel? We hebben hem verraden, we hebben van alles gedaan, we hebben hem misschien niet geloofd. Hoe moeten we verder? Is dit nu het koninkrijk, Heren? Zoals we vandaag soms verleid kunnen worden om zo te gaan denken. Dat als je kijkt naar de staat van de kerk, dat je denkt, Heren, is dit het waar we het mee moeten gaan doen? Is dat het koninkrijk waar u over sprak? Maar misschien nog wel iets dichterbij naar je eigen gezin, naar je eigen leven. Waar je soms heel veel ziekte kan ervaren. Waar je soms je kinderen niet meer geloven. Waar je zorgen maakt over mensen en ontwikkelingen. Dat je het liefst soms de deur maar op slot doet. En als gemeente kun je dan heel snel dat gevaar lopen. En ik ken ook wel gemeentes die op een gegeven moment zo bang worden voor de buitenwereld, dat de deur maar op slot gaat. En dan misschien niet letterlijk, zelfs dat gebeurt al uit angst voor aanslagen en vreemde mensen binnen. Maar ook in geestelijke zin. Dat de deur op slot kan gaan. Dat we het goed en veilig met elkaar hebben. Maar dat de grote opdracht van Jezus langzamerhand naar buiten wordt gegaan. Want daar gaat Jezus het zo meteen wel over hebben. In het vervolg van Johannes 20. Het gevaar kan soms zijn dat wij angstiger zijn voor de wereld. Dan dat wij de hoop en de kracht van de Heilige Geest ervaren om staande te blijven. En iedere keer word ik weer bemoedigd door de broeders en zusters. Via de verhalen van Open Doors. Als je hoort hoe dat in kerken gaat die daadwerkelijk meemaken. Kijk, wij zijn er soms bang voor. En soms is die angst ook wel terecht. Voor wat er gebeuren gaat. Als we horen wat er in Sri Lanka met Pasen gebeurde. Als we horen over wat er in India, dit moment in Israël, maar op zoveel plekken gebeurt. Maar weet je wat ik zo bijzonder vind? Als je de gebedspunten van Open Doors leest in het blad, één ding valt mij op. Ze vragen nooit om het gebed of ze verlost kunnen worden van hun vijanden. Dat ze verlost worden van hun onderdrukking, daar bidden ze niet voor. Het enige waar zij voor bidden, iedere keer weer, is om standvastigheid. Dat valt me zo op. Wij zijn in ons vrije, even ten opzichte van andere landen, vrije westerse wereld. Wij bidden vaak om een oplossing van onze problemen, om het weghalen van allerlei dingen, zodat wij een comfortabel leven mogen leiden. Maar onze broeders en zusters in Noord-Korea, in China en zoveel plekken, die bidden om standvastigheid. Zodat ze rein en zuiver aangetroffen zullen worden door de Heer. Jezus wil ons middelpunt zijn. Niet een aangename gast die onze problemen oplost. Niet iemand die aan de zijlijn staat die we in kunnen vliegen wanneer er problemen zijn in ons leven. Die we kunnen vragen als een butler naar voren te komen om ons op een presenteerblaadje aan te reiken. Genezing en welvaart en allerlei mooie dingen. En ja, die predikers zijn er wel. Maar ze brengen niet wat het ons brengen moet. Want we missen de shalom van Jezus Christus in het geheel. Zijn shalom ontvangen we wanneer Jezus Christus in ons midden staat. Wanneer Hij het middelpunt is van de gemeente. Wanneer Hij het middelpunt is van mijzelf. Als we kijken naar het grote shalom, dan zien we in vers 20 dat Hij ook zijn handen laat zien. Even terug naar Johannes 20, vers 20. En nadat Hij dat gezegd had, liet Hij hun de handen en zijn zij zien. Jezus is niet ongevoelig voor wat wij denken. Hij presenteert zichzelf. Kijk maar, ik ben het. Hij begrijpt ons wel. Hij begrijpt soms ook wel de twijfels. En de discipelen, ik weet niet wat ze dachten. Maar het enthousiasme komt pas nadat Jezus zijn zij en zijn handen heeft laten zien. Want dan staat er achteraan en de discipelen dan verblijden zich toen ze de Heere zagen. Klaarblijkelijk moesten ze hem ook daadwerkelijk zien. In het begin waren ze misschien bevreesd. Jezus zegt opnieuw, vrede zij u in vers 21. Geen simpel hoi, maar shalom. En die shalom gaat veel dieper dan wij denken. Weet je, ik zag gisteravond of eergisteravond op de televisie een documentaire over NSB'ers. Landverraders. Hoe dat was voor hen na de oorlog, tijdens de bevrijding, in de oorlog. En de gevoelens die zij hadden. En ik sprak ook een gemeentelid van mij die een kind is van NSB'ers. Oudere zuster. Zij vertelde hoe dat vroeger bij hun thuis ging. Geen vlag uit. Maar op 5 mei gingen de gordijnen dicht. Die bleven dicht. Zij kwamen de hele dag het huis niet uit. En als klein meisje begreep zij nooit zo goed waarom. Want iedereen vierde feest. Maar bij hun niet. Zij bleven binnen. Weet je, het doet me heel erg denken dat beeld wat zij beschreef. En het leed wat ze als klein meisje daarvan ervaren heeft. Ook de schuld die zij zelf geen aandeel had. En nog tot op de dag van vandaag moet dragen. Vanuit het dorp waar mensen nog steeds tegen haar zeggen, jij bent een kind van. Het doet mij denken aan de discipelen. Zijn zij ook niet verraders? Eigenlijk wel. Zij hadden grote woorden. Maar naar Jezus toe waren zij verraders. En wij, als wij daar gezeten hadden in die bovenzaal, met al onze mooie beloften en woorden, zijn wij ook niet verraders voor Jezus? Door onze zonde, door onze ongerechtigheid? Wat is het dan bijzonder als Jezus binnenkomt? En niet alleen maar zegt hallo, shalom. Dat is wat gezegd wordt. Jezus komt binnen en probeer eens in te denken wat dat voor die discipelen betekende. Dat Jezus binnenkomt en daar staat, zijn handen en zijn zij toont. En je proeft die spanning op dat moment. Wat zou die zeggen? Hij had ook kunnen staan, zo, en nou ben ik hier. En waar waren jullie nou met het kruis? En waar waren jullie nou met je grote mond? Hij had allerlei argumenten en hij had gelijk. En hij heeft naar mij toe gelijk als hij zegt, ja, jij staat ook zo vaak te zingen en alles te verkondigen. En kijk naar je eigen leven. Maar Jezus begint zo niet. Het treft mij diep. Hoe groot de liefde van Jezus, we zongen het net. Die mensen aan het kruis alleen verlaten, bespot. En deze Jezus, die laat zien, ja, ik ben het die daar hing aan het kruis van Golgotha. Maar Johannes 3, vers 16 en 17 zegt, vers 17 zegt Jezus, ik ben niet gekomen om deze wereld te oordelen, maar om de wereld te redden. En Jezus toont hier shalom, vrede. Het is goed tussen jou en mij. Ik weet niet wat er door de gedachten van die discipelen gegaan moet zijn. Maar ik kan me voorstellen dat de tranen over hun ogen gerold moeten hebben. Van een diepe ontroering dat Jezus zegt vrede. Vrede tussen jou en mij. Je hebt me bedrogen. Je hebt me verraden. Je hebt me alleen gelaten. Ik breng je vrede. Het raakt mij diep iedere keer weer als ik dit lees. We lezen er zo makkelijk overheen. Maar dat is wat hij zegt. Vrede. Het is werkelijk volbracht. Geen strijd meer. Geen oorlog tussen God en mens. Het is goed. En de discipelen verblijden zich. Maar dan is het niet klaar. Want Pasen lijkt dan misschien hier te eindigen. En misschien een mooie conclusie om te zeggen, goed, het is goed tussen mij en u, heren. Fijn, nu kunnen we fijn christen zijn, fijn kerk zijn. Maar Pasen doet meer. Net zo goed als de oorlog, toen de oorlog beëindigd werd. Was dat niet alleen maar dat de Duitsers het land uitgejaagd zijn. Maar er breekt vrede aan. We kunnen weer doen wat we niet konden doen. Jezus heeft Satan verslagen. Maar daar blijft het niet bij. Want halleluja, prijs de Heer, Satan en de dood is overwonnen. Maar Jezus heeft voor hen in petto nog meer dan dat. Niet dat we iedere keer dat alleen mogen herinneren, maar het brengt ons in een nieuw stukje. Namelijk een rijk van vrede. Zodat Pasen niet alleen het verslaan van de duisternis is, maar de mogelijkheid er weer is om te doen waartoe we geroepen zijn. Denk aan Galaten 5, waar Jezus zegt, waar Paulus zegt, u bent tot vrijheid geroepen. U bent tot vrijheid geroepen. Als je kijkt naar de Galaten 5, vers 1, dan zegt Paulus zelfs heel duidelijk, sta vast in de vrijheid waarmee Christus ons vrijgemaakt heeft en laat je niet met een juk van slavernij belasten. Dat is wat Jezus doet. Hij zegt, vrede zijn met jou. Er is vrede. Maar wat doe je met die vrede? Wat doe je dan als Jezus zegt, het is goed tussen jou en mij? Welke consequentie heeft dat dan? Ga je dan door met verraad? Ga je dan door alsof er niks aan de hand is? Zeg, leuk dat u geweest bent in deze bovenzaal. Fijn dat u in ons midden was, maar nu gaan we vrolijk weer verder. Zoals sommige mensen ook in de kerk kunnen zitten. Fijn om liedjes te zingen, fijn om de evangelie te horen, maar daarna gaan we met ons eigen leven verder. Verraden we dan Jezus opnieuw? Ik denk het wel. Jezus zegt er direct iets achteraan. Nadat hij voor de tweede keer gezegd heeft in vers 21, vrede zij u, zegt hij, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dat kon voor de opstanding niet. Wij konden niet gezonden worden zoals Jezus. Want wij konden de Heilige Geest niet krijgen. We snapten niet hoe, wat en waarom. En Jezus was niet opgestaan. Maar dat nieuwe vrederijk geeft ons de kans en de mogelijkheid om te leven zoals we bedoeld zijn. Namelijk leven uit Gods genade, eten uit zijn hand en leven tot eer van God. Zo heeft God de wereld gemaakt. Niet om als zelfstandige eenlingen door het leven te trekken. Jezus brengt ons een vrede. Hij brengt ons een missie en hij geeft ons kracht. Drie dingen die Jezus vervolgens zegt. En drie dingen die hij ons meegeeft. Allereerst, hij brengt ons die vrede. Hij zegt het is goed en erachteraan. Allereerst ontvang mijn vrede dus. Dat is wel de basis. Het feit dat Jezus voor de tweede keer zegt, shalom, vrede zij met u. Geeft de basis waaruit wij leven. Dat er geen aanklacht is, dat er geen oordeel is, dat we vrijgekocht zijn door zijn bloed. Dat brengt ons bij een status dat we niet meer bang hoeven zijn voor God. Dat we niet meer in gesloten ruimtes hoeven te zitten. Maar dat we ambassadeurs van Gods vrijheid mogen zijn. Vrede met God. Vrede met onze naasten. Vrede met onszelf. De basis voor alles wat we mogen gaan doen. Het is een uitgangspunt. Als Jezus had gezegd, in het midden was gekomen en direct had gezegd, nou jongens, nu aan de slag. Dan hadden we een probleem gehad. Als je niet zeker weet dat jij gekocht en betaald bent door Jezus bloed, heb je geen basis. En kun je alle activiteit als christenen staken. Want hoe ga jij over vergeving praten als je jezelf niet vergeven weet? Hoe kun jij over genade spreken met andere mensen als je zelf die genade niet hebt? Hoe kun je lief hebben als je nog steeds in je hart niet weet dat God je lief hebt? Het is een hele essentiële basis. Dat vrede zij met u echt het fundament van je leven moet zijn. Vrede met God door Jezus Christus bevestigd door de Heilige Geest. Iedere keer weer. En als dat fundament in je leven ligt, die vrede, dan kun je luisteren naar wat Jezus zegt. Dan zegt hij uiteindelijk erachteraan, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Want dan heb je een fundament om op te staan. Wie vrede heeft, kan vrede uitdelen. Wie liefde heeft, kan liefde uitdelen. Wie zich vergeven weet, kan vergeven. En daar gaat ook vers 23 over. Het is een basis. Ontvang mijn vrede. Efeze 2, vers 14 tot 17 zegt het heel mooi. Want Jezus is onze vrede. Die beide één gemaakt heeft. En door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Efeze 2 vanaf vers 14. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond. Opdat hij die twee in zichzelf tot een nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En dan komt het, en bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was, en aan hen die dichtbij waren. Dat is wat Jezus komt doen. En na de woorden het is volbracht, klinkt shalom. Dat is het fundament van het evangelie. En dan zegt hij, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Zo mogen we het evangelie verkondigen. Zo mogen we genezen in Jezus' naam. Zo mogen we vergeven. Laten we dat niet wegdoen. Maar blijven bij het fundament. Uiteindelijk zien we vers 22. Dat hij de basis heeft gelegd van zijn vrede. De opdracht heeft gegeven om aan de slag te gaan. Zoals de Vader mij gezonden heeft. om liefde te brengen, om te genezen, om dingen in zijn naam te doen. Dan denk je, en nu gaan we aan de slag. Yes, we gaan. Mooi. We hebben vrede, we hebben een basis. Jongens, hard werken. Ho, zegt Jezus, stop. Je gaat niet in je eigen kracht. Denk nu niet dat jij wat bent. Denk niet dat als het goed is tussen God en mensen, dat jij nu opeens de Messias bent. Dat jij het even voor elkaar zult krijgen. Of dat we als kerk een grote massakerk kunnen bouwen die alles maar kan doen. Nee. Nadat hij dit gezegd had, vers 22, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Je Heilige Geest daalt niet op dat moment nu neer, want dat gebeurt met Pinksteren 50 dagen later. Maar hij kondigt het hier wel aan. Hij kondigt ook aan, ze gaan eerst een tijdje op weg en dan moeten ze ook wachten bij hemelvaart, 10 dagen. Maar hij blaast op hen. En weet je, dat blazen, dat is iets bijzonders. Het is niet een beetje van, zoals wij dat doen, dat je denkt, doet hij nou iets magisch? Doet hij nou iets raars? Of is het een soort truc dat wij dat ook moeten gaan doen of zo? Op iedereen gaan blazen? Er zijn gemeenten die dat letterlijk nemen. Nee. Dat blazen is een heel diep woord. Want dat blazen is een vertaling van het Hebreeuwse woord ruach. En dat blazen heeft alles te maken met 2 belangrijke gedeelten uit het Oude Testament. Allereerst de schepping van de mens. De mens wordt geformeerd. Die wordt samengesteld, die wordt prachtig naar Gods beeld gemaakt. Maar hij functioneert nog niet. Wanneer gaat die mens, die staat, functioneren? Als Gods geest door de neus van Adam geblazen wordt. Dan pas functioneert hij. Zonder de geest functioneert er niets. Weet je waarin dat beeld nog groter terugkomt in Ezechiël 37? Eigenlijk een prachtig beeld. Dus vanuit Adam en Eva gaan we door naar Ezechiël 37. De dorre doodsbeenderen. Waar de profeet Ezechiël de vraag krijgt, mensenkind, kunnen deze beenderen tot leven komen? Hij krapt dus achter zijn oren en zegt heel tactisch, nou Heer, dat weet u alleen. En terecht dat hij dat zegt. Want hoe zou je als mens dat moeten beoordelen? En dan die doodsheid. En lees en hoor het verhaal van Pasen in. God formeert de mens bij elkaar. Die botten en beenderen worden er komen pezen en aderen. En dat lichaam dat staat, maar het staat en het doet nog niks. Waarom niet? Omdat de geest de levensadem en er niet doorheen gaat. En dan blaast, dan krijgt opnieuw de vraag van Ezechiël. Mensenkind, kunnen deze lichamen leven? Dat weet u alleen, heren, zegt Ezechiël. En dan blaast God opnieuw de levensadem door deze lichamen. En ze functioneren. En nu zijn we hier bij die bovenkamer. De situatie in vers 19 is dor en doods. Gesloten. Verraad en wanhoop. En door Jezus shalom worden de discipelen weer op een voetstuk gezet, op hun voeten. Maar ze leven nog niet. Er is shalom, er is een startpunt, er is een opdracht. Maar pas als de geest van God er doorheen gaat, dan pas functioneert deze groep. Met Pinksteren gaan we pas zien dat Petrus gaat prediken wat hij eerst niet begreep. Dat de kerk gaat bloeien en groeien, wat eerst onmogelijk was. Allereerst de basis van Gods vrede. Dan de opdracht van God. Maar de opdracht kunnen we alleen maar vervullen als we weten dat we afhankelijk zijn van Gods geest. Hij zal het doen. Wij zijn zijn instrumenten. Dus als Jezus zegt, zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook u. Dan zegt hij direct achtergaan, maar dat doe je niet in eigen kracht, maar dat doe je in mijn kracht. Zonder mij kunt gij niets doen. Staat in Johannes 15. Over de rank en de wijnstok. Ontvang mijn levensadem. Uiteindelijk komen we bij het laatste vers. Een vreemd vers. Die uitleg vraagt. Dan staat er ineens achteraan een rare zin. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. En als u hem toerekent, blijft ze hem toegerekend. Heer, dat past toch niet helemaal niet in uw evangelie? Wat een raar stukje erachteraan. Maar je moet hem begrijpen. De basis is tevreden. De opdracht is de grote opdracht. Die doen we alleen maar in zijn kracht. Jezus laat hier zien dat hij zoveel vertrouwen heeft in die kracht en in die missie, dat hij zelfs het oordeel, klinkt een beetje, nee, misschien moet anders, dat hij het vraagstuk neerlegt bij de discipelen, dat zij mogen beoordelen wanneer het getuigenis van iemand waar is of niet waar is. De kracht van de Heilige Geest zal hun de kracht geven om tegen iemand te mogen zeggen in de evangelieverkondiging dat iemand zonden zijn vergeven. Namelijk wanneer mensen belijden dat Jezus Heer is. Als ze op basis van de schrift gaan getuigen. Als uiteindelijk bij Petrus, dat zien we in Handelingen 2, hij het hele evangelie uitrolt. En dan vragen de mensen, Petrus, mannenbroeders, wat moeten wij doen? Dan zegt Petrus in de kracht van de Heilige Geest, bekeer u en laat u dopen. En dan mogen we zien dat zonden vergeven worden. Als mensen niet tot Jezus komen, worden zonden niet vergeven. En die boodschap wordt aan de kerk meegegeven. Jezus vertrouwt zijn discipelen dat ze dat gaan verkondigen. En dat is de betekenis van dit vers. Het staat niet eens helemaal los. We hebben de opdracht om elkaar te vergeven. Maar hier zetten we een mandaat van de grote opdracht. Zij die Jezus aannemen als hun verlosser worden vergeven. Als ze het niet doen, dan worden de zonden blijvend toegerekend. Zo groot is het vertrouwen in Jezus. In dat groepje, met dat groepje verraders. Het geeft iets aan van de grote liefde van Jezus. De enorme kracht van de Heilige Geest. Wij mogen zo in deze wereld staan. En vanavond wil ik tot je zeggen, denk eens na. Als Jezus vandaag in jouw leven terug zal komen. En misschien ben je angstig. Misschien zijn er redenen genoeg om de deuren goed op slot te doen. En misschien denk je dat Jezus nooit binnen kan komen. Maar hij kan binnenkomen. Vandaag de dag verschijnt Jezus gewoon in het Midden-Oosten hoor. In landen, Arabische landen, die bij wet hebben verboden dat je een Bijbel mag hebben. Trekt de Heer Jezus zich niks van aan. Want de Geest doorbreekt de grenzen die door mensen zijn gemaakt. Zingt een lied. Weet je, dat geldt ook voor ons. Als jij denkt hopeloos te zijn, van Jezus verwijderd. Als jij denkt, Jezus wil niks meer met mij te maken hebben. Dan wil Jezus juist in jouw midden komen. In jouw leven. En hij wil zo graag vanavond misschien. Misschien als jij je heel zondig, onrein, een verrader voelt. Een geestelijke NSB'er. Hij komt tot jou en zegt shalom. Er is shalom voor jou. Vanavond. En hij wil in jouw middelpunt staan. Hij wil je op weg helpen. Hij wil je zenden. Hij wil je maken zoals hij bedoeld heeft. En hij wil je bedouwen met zijn kracht. Ik vind het zo geweldig in 4 versen wat hier staat. En lees er niet te makkelijk overheen. Maar laat het diep doordringen. Want Jezus komt terug. Hij komt terug. En alle zullen hem zien. Alle zullen hem ontmoeten. Hoe wil je Jezus dan ontmoeten? Als je rechter? Of als je vriend. Amen.